onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 18e vers van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En wat er verder volgt uit het 18e vers van Psalm 119. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het 6e vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt uit het 6e vers van de 86e psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het evangelie naar Lucas, daarvan het 3e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden u Lucas 3, de versen 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk in Sabbatdag dat gij niet heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet herbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. In het 15e jaar der regering van keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes de viervorst over Galilea en Filippus zijn broeder de viervorst over Tyria en over het land Tyrus en Lusianias een viervorst over Albanië. Onder de ogenpriester Ananias en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, een zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in al de omliggende land der Jordaan, predikte de doop ter bekering, tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn de paden recht. Alle dal zal vervuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot rechte wegen worden, en de oneffenen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij alle gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en begin niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En de bijl ligt alreede aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vragen hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde en zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spezen heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaren om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eist niet meer dan van hetgeen van u gezet is. En hem vragen ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doe niemand overlast, en ontvreemd niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigheden. En al het volk verwachtte, en alle in hun hart overlegden van Johannes, dat hij mogelijk de Christus waren. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te omwenden. Deze zal u dopen met een heilige geest en met vuur, wiens pan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvoer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn skuur samenbrengen, maar een kaf zal hij met onontbusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd om de wille van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over deze boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit naar boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 32. Vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden? Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, noch rover, noch dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Zingen wij van Psalm 17, het eerste vers. Behage u, Heere, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Het tweede vers, gij toetst het mij bij dag en nacht. En derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 17, aan het einde van de dienst zullen gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, zondag 32 spreekt over vruchten. Dat vinden we terug in Lucas 3. Over het hart kan ik niet oordelen, wel over vruchten. Johannes de Doper heeft daarop gewezen. We lezen in vers 8 van Lucas 3. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Vruchten. Als die er niet zijn, is de waarachtige bekering er ook niet. Als er geen vruchten zijn, is er geen sprake van het werk van God in uw of jouw hart. En ook in mijn hart niet. Daarom is het goed en noodzakelijk dat ieder zichzelf onderzoekt. Zijn er vruchten in mijn leven of zijn ze er niet? Want een verbondskind te zijn, dat zegt Johannes de Doper ook duidelijk. Begin niet te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Want als je alleen maar besneden bent, als je alleen maar gedoopt bent, als je alleen maar belijdenis gedaan hebt, als je alleen maar aan het avondmaal gaat, zonder dat er vruchten zijn, dan is het mis. Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. De Heer is een wonderdoend God. En als er geen vruchten zijn, dan ligt de bijl al aan de wortel van de boom. Ook dat komt aan de orde in zondag 32. Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. En dat vinden we terug in de woorden van Johannes de Doper. En de bijl ligt ook alreede aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het oordeel komt als er geen vruchten zijn. En de scharen, dus de mensenmassa, vraagden hem zeggende, wat zullen wij dan doen? En dan gaat Johannes de Doper erop wijzen dat de wet van God, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, het richtsnoer dient te zijn. Bijzonder in de praktijk van het leven. En hij antwoordende vers 11, zeide tot hen, die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. Wij zijn rijk, zeker in vergelijking met arme landen op deze wereld, waar honger is, maar niet voldoende kleding is, is er de vrucht van de naastenliefde. Geven wij aan instanties die onder zulke mensen hun werk mogen doen? En die spijze heeft, doe desgelijk, staat er. Dus voedselpakketten, om op een heel concreet te maken, geven we daar wel eens wat aan. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? Tollenaars, belastingambtenaren zouden wij zeggen, die in dienst stonden van de Romeinen. Maar de meesten waren dieven. Ze vroegen meer dan ze moesten vragen. En wat ze te veel vroegen, staken ze in eigen zak. En hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. Vraag niet te veel. Als u dat doet tot op heden, breek daarmee. Er staat niet dat je geen tollenaar kunt zijn, als je maar eerlijk bent. En zo heeft ieder een verschillende plaats in het leven gekregen. Vragen wij op die plaats op ons werk: Heere, wat wilt u van mij? Dat Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad zou zijn. En hem vraagden ook de krijgslieden, soldaten, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. Die soldaten hadden een bepaalde macht, konden daardoor ook zichzelf wel verrijken en ook door middel van bedrog bevoordeelden zij zichzelf. Daar moet mee gebroken worden. Handel eerlijk naar het woord van God. Vruchten, goede werken. We mogen daar vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats verplichting. Ten tweede verzekering. Ten derde vermeerdering. En ten vierde veroordeling. Goede werken. In de eerste plaats verplichting. Ten tweede verzekering. Ten derde vermeerdering. En ten vierde veroordeling. In de eerste plaats dus verplichting. Het is een liefdesplicht die de Heere vraagt. Als je veel van je man of je vrouw houdt, dan doe je toch vanzelf wat man of vrouw van je vraagt. En zo is het ook tegenover de Heere. Als er geen liefde in het hart is, dan doen we zuchtend wat de Heere van ons vraagt. Als er geen liefde woont in ons binnenste, zijn we hooguit bang voor de straf en het oordeel dat komen gaat. Maar het dienen van de Heere, het voortbrengen van goede werken, van vruchten, dat is bij Gods kinderen, bij klein en groot in de genade, een heilige vanzelfsprekendheid. Dat is een liefdedienst, uit liefde doen wat de Heere vraagt. En dan is dat juk helemaal niet zwaar. Dan gaat dat gemakkelijk. Want als je zien mag, de liefde van God de Vader, zijn enig geboren zoon, heeft God de Vader ervoor over gehad om te lijden en te sterven. En als je ziet de liefde van de Zoon, als daar in de hof van Gethsemane zijn zweet tot grote druppels bloed wordt. En als je ziet de liefde van de Heilige Geest, die gaat werken in zondaarsharten, in zondaarsharten gaat wonen, daar alles gaat vernieuwen, is er dan geen reden om uit liefde goede werken te doen? We lezen in vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid, onze ellendigheid, dat is mijn schuld, uw schuld, jouw schuld, dat we ellendig zijn. Er is geen band met God meer. Die is doorgesneden. En niemand zoekt uit zichzelf dat die band hersteld wordt. Hoe wordt dat ooit anders? Wel, alleen bij God vandaan. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds. Dus er komt helemaal niets van mij, van u en van jullie in aanmerking als je van die ellendigheid verlost wordt. Je kunt jezelf niet uit die ellendigheid werken. En ook met je tranen kun je geen einde maken aan die ellendigheid. De drie enige God heeft al in de stilte van de eeuwigheid de weg tot verlossing uit die ellendigheid uitgedacht. En dat is alleen genade. Dus enkel Gods goedheid, geen gratie, maar genade. En genade betekent dat de Heere Jezus Christus de zonden op zich genomen heeft. Dat hij voor de schuld van die ontelbare menigte die zalig zal worden, betaald heeft. Dat hij voor ellendige zondaren en zondaressen op deze aarde is gekomen. Dat hij voor ellendige zondaren en zondaressen zichzelf heeft overgegeven tot in de kruisdood toe. Alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Als het dan alleen bij Christus vandaan komt, als het alleen door zijn borgwerk is, als het nou alleen door de verzoening is die hij verworven heeft, als het nou alleen is door zijn lijden en sterven, dan hoeven we toch geen goede werken meer te doen. In een bepaald opzicht is dat waar. Geen goede werken doen om iets te verdienen bij God. Geen goede werken doen om de toren van God weg te nemen. En toch moeten er wel goede werken gedaan worden. Toch moeten er wel vruchten zijn. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, zijn bloed. Hij gaf zijn leven. En dat bloed van hem, dat reinigt van alle zonden, vrijgemaakt heeft. Hij heeft verlossing verworven, verzoening verdiend. En hij doet daarin ook delen. Ons ook door zijn Heilige Geest, staat er in het antwoord, tot zijn evenbeeld vernieuwd. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes? Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat betekent dat Gods kinderen een klein beetje op Christus gaan lijken. Het zijn christenen. In de volle zin van het woord. Niet alleen mensen die naar de kerk gaan. Niet alleen mensen die Bijbel lezen of bidden, nee. Naar zijn evenbeeld vernieuwd. Op hem gaan lijken. En dat betekent dat je profeet, priester en koning wordt. Als profeet de naam van God belijden. uitkomen voor zijn woord. Doen we dat? Op de plaats waar we werken? Hoe zal dat morgen gaan? Doen we dat, jongelui? In onze studie? In de opleiding die we volgen? Proberen wij goed van God te spreken? Profeet zijn? Waarschuwen met de liefde van je hart. Tegen een wandelende op de brede weg. En roep je ernstig en bewogen op de Heere te zoeken, terwijl hij te vinden is. Priester, jezelf als een levend dankoffer aan de Heere offeren, kan er maar iets van zeggen uiteraard, bij dit antwoord. Dat je alles voor de Heere en zijn dienst over hebt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uit liefde en koninklijk tegen de zonde strijden. Tegen de duivel zeg als hij komt met zijn verleidingen. Er staat geschreven, hier in de Bijbel staat het, dat ik dat niet mag doen. De Heere verbiedt het mij. En daarom wil ik er niet naar luisteren wat u mij influistert. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Met je hele leven. Niet alleen maar aan de buitenkant, maar van binnenuit. Als je van binnenuit houdt van je vrouw, van je man, zo van binnenuit doen wat de Heere vraagt uit liefde. En dan denk ik aan die teksten die erbij staan, Romeinen 6, vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus gebruik nou je lichaamsdelen niet om zonde te doen. En gebruik ook je denkvermogen niet om over de zonde na te denken. Maar juist het tegenovergestelde. Om over de Heere te mogen denken. Om tot eer van Hem te mogen leven. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Niet leven en denken zoals de wereld dat doet, maar onder alle omstandigheden vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En hij door ons geprezen worden. Want de Heere krijgt er de eer van als zijn vruchten zijn. Hij laat die vruchten groeien. Dat doet iemand die de Heere vreest niet zelf. Maar dat komt door de inlijving in Christus, de inenting in Hem, die de ware wijnstok is. Ranken op zichzelf kunnen geen druiven voortbrengen. Alleen als die ranken vastzitten aan de wijnstok, dan alleen komen er druiven. Vruchten. Onze tweede gedachte, verzekering. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Vruchten. Daar komt het dus op aan in deze zondag. Daar komt het op aan in Gods woord in Lucas 3. En dat denk ik aan Galaten 5, waar zo duidelijk staat De vrucht des geestes is liefde. Liefde. Liefde tot God. Zijn dienst, wat ik al zei, een liefdedienst. Geen dwang, maar een heilige aandrang van binnen om de Here te bedoelen. En liefde tot de naaste. Uit de vruchten verzekerd zij. En dat komen we ook verder in de Bijbel tegen. In Johannes 2, vers 3, daar staat: en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dus het bewaren van de geboden van God, dat is vrucht. Het leven van binnenuit in liefde, zoals de Heer dat vraagt, dat is de vrucht. In Johannes 3, vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Liefde tot de broeders. Liefde tot anderen die de Here dienen. Daar komt het dus op aan, dat is de vrucht. En 1 Johannes 5 vers 2, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Vrucht. En ik las dat de Puritijnen vooral de nadruk gelegd hebben op deze vrucht, dat je al meer Christus wilt leren kennen. En Christus willen leren kennen, dat is een daad van het geloof. Is dat mijn verlangen? Christus al meer te leren kennen. Is dat uw verlangen? Is dat jullie verlangen? Als dat nou echt je verlangen en je gebed is, je smeking, Heere, dat ik uw Zoon toch al meer zou mogen leren kennen in zijn liefde. In de namen die hij draagt, wat is daar heel veel in opgesloten. In zijn lijden en sterven. In zijn opstanding. In zijn hemelvaart. In zijn zitten aan de rechterhand van God. Hem al meer mag leren kennen als diegene die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Het verlangen al meer de schoonheid en de heerlijkheid van Christus te mogen zien. En op het gebed: geef de Heilige Geest ook licht over Gods woord, waar zoveel gevonden wordt over de Christus. Het zijn de schriften toch die van hem getuigen. Vrucht. Het verlangen almeer die enige en volkomen zaligmaker te leren kennen. Als profeet. Als hoge priester. Als koning. Echt geliefde gemeente, als er liefde is, dan is dat het verlangen van het hart. En ook vertrouwen hoort ook bij de vrucht. Als je echt van iemand houdt en je hebt hem of haar leren kennen, dan vertrouw je hem of haar toch? Zoals het ook met de Here. God de Vader vertrouwen, de Zoon vertrouwen, de Heilige Geest vertrouwen. De Heilige Geest blijft werken in het zondaarshart. Gaat nooit helemaal weg. Ontdekt opnieuw aan zonde en schuld. Geeft ook opnieuw die wonderlijke vreugde in het hart. Vrucht. Ook al meer geleid willen worden door het woord van God. Is dat zo? Of laten we de Bijbel maar makkelijk dicht? al meer zorg willen hebben voor anderen. Als het gaat om de tijdelijke omstandigheden. Maar bijzonder als het gaat om geestelijke dingen. Het ene nodige. Al meer zorg. Ook al meer verdriet. Over de zonde, dat is ook waar. Dat je verlangt, dat zijn de slechtste tijden niet. De zonde te boven te zijn, dat helemaal achter je ligt. Want hier zo vaak struikelen in de zonde. Nee, niet wandelen in de zonde, struikelen. Vallen in de zonde. En dan steeds weer opgericht worden. In het vertrouwen dat Christus blijft bidden aan de rechterhand van zijn Vader. En wijst op zijn volbrachte borgwerk. En in het vertrouwen ook dat God de Vader als een liefdevolle Vader zal blijven zorgen. Al meer worstelen tegen de onreinheid in je hart. Heb ik daar last van, u, jullie? En verlang je dat die onreinheid uitgebannen zou worden? Het verlangen heiliger te willen leven. Vrucht. En die vrucht gebruikt de Heere tot verzekering. Als ik echt wil weten of de boom in mijn tuin een appelboom is, dan word ik daar pas goed van overtuigd als ik appels zie hangen aan die boom. En zo zit hij nu ook. Als de vruchten van het geloof er zijn, dan mag je daardoor overtuigd worden van het feit dat je de Heere uit genade in liefde mag dienen door Christus verworven. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Zeker van de hulp en de leiding van God. Zeker van zijn bewaring, hoe de omstandigheden ook zullen zijn. Ik las van een stoomschip, jongens en meisjes. En dat stoomschip in het jaar 1858 vloog in brand. Er waren reddingssloepen, maar niet genoeg om alle passagiers in te doen. En wat hebben de overlevenden verteld? Dat er christenen waren die zelf niet in die sloepen gingen, maar anderen er wel in lieten gaan. Er waren er zelfs 5 die elkaar de hand gaven. Ze waren nog op dat schip dat binnen enkele ogenblikken zou zinken. En die 5 sprongen in het water, hand in hand, in de volle overtuiging dat dit hen in de hemel zou brengen. In de hemelse gelukzaligheid. De Heere geeft zekerheid als die vruchten er mogen zijn. En hierin is ook God de Vader verheerlijkt, dat er veel vrucht gedragen wordt. Vruchten, al meer. Dat lampje gebruiken wat het woord van God is. Uw woord is een lamp voor mijn voet, geen schijnwerper, een lamp. Een klein olielampje. Dan zie je van stap tot stap wat de Heere van je vraagt. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Maar je mag je wel toevertrouwen aan de Heere die je levensweg leidt. Die alles wel maakt, hoe de omstandigheden dan ook zijn. En we gaan daarvan zingen. Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt uit de 53ste vers van Psalm 119. Onze derde gedachte, vermeerdering. En dat door onze godzalige wandel, onze naasten, ook voor Christus gewonnen worden. Als Gods kind eerlijk is, dan moet het gezegd worden. Wie ben ik in mijn doen en laten dat anderen door mijn godzalige wandel gewonnen zouden kunnen worden. Klein van zichzelf denken. En toch, als je een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn, als je goed mag spreken van de Here en zijn dienst, als je de vreze Gods voor mag leven, dan kan en wil de Heere dat gebruiken om anderen heilig jaloers te maken. Wat is het toch dat hij zo handelt? Hoe komt het toch dat zij helemaal geen wraak wil nemen, maar dat ze zo vergevensgezind is? Wat zou er de oorzaak van zijn dat hij anderen zo helpt en zo bewogen is met het zielenheil van jong en oud die op zijn levenspad komen? De Heere kan dat gebruiken, kan dat zegenen en wil dat ook heiligen aan het hart. We lezen daar ook van in Gods woord. 1 Petrus 3, vers 1 en 2. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. Vrouwen die de Heere mochten vrezen en de man nog niet. Hen wordt opgedragen in liefde te leven, zoals de Heere dat vraagt. Opdat dat ook een middel mag zijn om die mannen tot andere gedachten te brengen. Dat is de Heere die dat doet, zeker. Maar het is ook gebeurd. Vermeerdering door het doen van goede werken, door het dragen van vruchten, ook onrecht te verdragen, het kruis vrolijk te dragen. Hoe kan het toch dat iemand die zo ziek is toch goed van de Heere blijft spreken? Hoe kan het toch dat iemand die moet gaan sterven, dat zo rustig mag overgeven aan de Heere? Hoe kan het dat dat vertrouwen er mag zijn, dat de Heere blijft zorgen ook als de dood komt? Dat kan de Heere gebruiken. Vermeerdering. Hij breidt zijn koninkrijk uit. En ten vierde, veroordeling. We lezen dat in vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Voortvaren, doorgaan met dat goddeloze leven. Denk terug aan datgene wat gezien is in het leven van Gods kinderen. Misschien je vader, je grootvader, je moeder, je grootmoeder. Denk daaraan terug. Leg dat niet naast je neer. Denk terug aan de prediking die je al jarenlang gehoord hebt. En ga toch niet door in dat goddeloze, ondankbaar leven. Nee, dat wil niet zeggen dat iedereen zich bezondigt aan uitbrekende zonden. Want wat betekent goddeloos, jongens en meisjes? Goddeloos betekent: ik ken God niet. Er is geen band met God. Ik dien hem niet. Ik luister niet naar hem. Ik gehoorzaam niet aan zijn stem. Ik ga mijn eigen gang. En dat kan netjes zijn, kan ook op een grove manier gebeuren. Maar als je daarmee doorgaat, en als u daarmee doorgaat, geliefde gemeente, komt het niet goed. Hoor maar wat het antwoord zegt. In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Als je voortgaat in die zonden, en zoals wij van onszelf zijn, ik, u en jullie, hebben we de zonde lief. Dan zijn er geen vruchten te vinden van bekering en geloof, echt niet. We leven ons eigen leven. Net zoals de mensen in de tijd van Noach. Waren niet allemaal brute goddelozen. Ook nette mensen. Maar toch die God niet dienden. En het oordeel is gekomen. Dat geldt ook kerkmensen. Ze hebben de prediking van Noach gehoord. Kerkmensen zou je kunnen zeggen. Wij zijn ook allemaal kerkmensen, we horen de prediking. week in week uit, mogen wet en evangelie verkondigd worden. En dan herhaal ik wat ik zojuist heb aangehaald uit Lucas 3. Begint niet te zeggen bij uzelf, wij hebben Abraham tot een vader. Zeg nou niet dat je altijd bij de kerk bent gebleven. Dat je elke kerkdienst hebt bijgewoond. Op zich is dat goed. Maar het komt aan op wedergeboorte. Bekering. Geloof. Vruchten. Die zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. En let dan eens op deze vrucht. Wat ik zojuist aanhaalde uit de werken van de Puritijnen. Het verlangen Christus al meer te mogen kennen. Als dat er niet is. En we gaan alleen maar naar de kerk omdat we ermee opgevoed zijn. Omdat dat een goede gewoonte is. We zijn dat zo gewend. Dan zal datgene wat wij horen tegen ons getuigen. Hoe dan? Smeek de Heere dat u net als die tollenaar in de tempel uzelf mag leren kennen. En de heiligheid van God mag leren kennen. En mag bidden om vergeving. O God, wees mij de zondaar genadig. Ontfermt u zich over mij. Dan zal de Heer dat ook doen. Hij is een ontfermend God. Een liefdevol God. Die ook vanmorgen weer tot ons komt. Zoek het toch bij mij. Zoek mij en leef. En doe dat jongelui al als je jong bent. Jong zijn, dat is echt de beste tijd om de Heer te zoeken. Want als je ziek wordt, ernstig ziek zou worden, dan neemt het lichaam je zo in beslag dat je er eigenlijk niet aan toekomt om bezig te zijn met het ene nodige. De Heere wil niet graag dat zondaren verloren gaan. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En dat leven, dat is God kennen en Christus kennen. Hem al meer leren kennen. Uit liefde al meer vruchten te mogen voortbrengen. De vrucht van de liefde tot God en de vrucht van de liefde tot de naaste. En dan wacht een heerlijke en zalige toekomst. Het koninkrijk Gods beërven. Beërven. Daar heb je zelf niks aan gedaan. Christus heeft dat verdiend. God de Vader heeft zijn Zoon daarvoor naar deze aarde gezonden. Maar wij ons, als we voortvaren, doorgaan op een weg buiten God en tegen God. O geliefde gemeente, haast u toch om uw levenswil. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Er is vergeving. Al wat de Vader tot Christus doet komen, zal door Christus niet uitgeworpen worden, maar is welkom bij hem. Denk aan die moordenaar aan het kruis. Die ging niet door op zijn zondige weg, in tegenstelling tot die andere moordenaar. Maar deze moordenaar, en dat geldt alle zondaren, die door de Vader getrokken worden tot de Heere geleid worden, tot zijn Zoon gebracht worden, aan zijn voeten mogen buigen, die zullen zalig worden. Zoals die moordenaar dat horen mocht. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef toch dat we niet door zullen gaan met een leven buiten u en tegen u. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. En als we die vruchten mogen kennen, dat wij u dan mogen aanbidden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heb dank dat we spreken konden, een stem mochten ontvangen van u, ondanks de verkoudheid. Dat is toch geen vanzelfsprekendheid? Wees door uw Heilige Geest de naprediker in de harten van jong en oud. Wees met ons in het verdere van deze uw dag. Zegen het werk van de zondagschool. En wil vanmiddag ook weer samenbrengen in uw huis rondom uw woord. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 32e vers van Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat er verder volgt uit het 32e vers van Psalm 119. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.